Welkom bij CFO Podcast. Ik ben Peter de Roep en in deze podcast overloop ik samen met een CFO de uitdagingen van zijn of haar carrière. Onze praatgasten hebben een indrukwekkend cv. Dat weten we, dat zien we ook aan hun LinkedIn-profiel waar de ene ervaring na de andere keurig in chronologische volgorde staat opgelijst. Maar in dit gesprek gaan we verder en dieper dan die feitelijke opsomming. We zoeken naar de skills en vaardigheden die noodzakelijk waren om succes te boeken. We bespreken de verworven inzichten en opgedane kennis die hen uiteindelijk in hun huidige rol hebben gebracht. Onze gast in deze aflevering is...
Tom Lokermans, CFO van QBD Group.
Ja, welkom Tom en Aalter. We gaan uw loopbaan eens overlopen en de learnings eruit halen. Maar ik wil u eerst beter leren kennen. En dus is de vraag eigenlijk, als ik aan uw omgeving, uw partner, uw collega's zou vragen wie is Tom Lokermans, wat komt er naar boven?
Er komen mogelijk heel wat woorden naar boven dan, maar degene die ik toch hoop daar ook uit te krijgen, denk ik, is iemand die daar altijd kalm blijft, rustig is, betrouwbaar, wat ik zelf nogal belangrijk vind, integriteit, en toch doorgaans ook wel een dedicated en een harde werker.
Het zijn nogal zakelijke begrippen. Is de Tom Lokermans op het werk iemand anders dan Tom thuis?
Er zijn natuurlijk wel verschillen. Hè. Mijn partner zegt ook soms hij is nog in de werkmodus. Hè, dus dan is dat toch iets minder receptief hè, voor vragen of prikkels, een beetje in de tunnel zitten. Maar anderzijds is dat wel een grote evolutie bij mij ook geweest. Hè. In het begin van mijn carrière was de Tom op het werk helemaal iemand anders dan de Tom thuis, buiten het werk. En along the way heb ik toch ook geleerd van dat het belangrijk is om die dingen eigenlijk door te trekken. Je bent eigenlijk maar één persoon, je hebt één agenda. Het is helemaal niet verkeerd hè, om daarmee collega's of zelf zakelijke relaties te delen. Hè, wie dat je zelf bent hè, achter het zakelijke masker, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dat masker, dat probeer ik zoveel mogelijk langs de kant te leggen om echt de persoon te zijn wie dat je bent.
Hè. Ja. Omgekeerd heeft dat ook een beetje te maken met het moeilijk kunnen deconnecteren van het werk, altijd 24 uur op 7 ermee bezig zijn?
Goh, ik ben natuurlijk er wel bijna altijd mee bezig, maar ik kan ook wel soms de knop omdraaien. Hè, van nu in ons XCOM. Bij QBD zijn wij eigenlijk ook, de CEO en onze founder is eigenlijk ook nog een jeugdvriend van mij. Hè. Dus eigenlijk loopt, ik ga er ook mee op vakantie en dergelijke. Dus werk is er eigenlijk altijd. Hè. Maar dat loopt net ook over in privé, in plezier maken. Dus die knop, die is er eigenlijk nog amper.
Maar wat doe je om toch echt eens te deconnecteren, om dat zware dossier waar je zit op te struggelen, om dan een keer even te vergeten en die batterijen terug op te laden?
Bij mij is dat vooral sport. Hè. Dit jaar is het vooral fietsen, maar ook lopen doe ik wel redelijk wat. En dat is voor mij altijd dus een beetje mijn therapie. Hè. En ik maak daar ook tijd voor. Hè. Soms, thuis weten ze er ook hè, dingen van, in het weekend, er moet, hè, als het een heel zware week is geweest, dan moet er een aantal uren tijd gemaakt worden om een serieuze fietstocht te kunnen doen. En dan is voor mij is dat ideaal om mijn hoofd leeg te maken. Of gewoon ook de dingen, hè, want je hebt dan op de fiets, zeker als je alleen bent, hè, je hebt behoorlijk wat tijd. Hè. Ideaal om naar podcasts te luisteren, maar ook om dikwijls gewoon je hoofd even leeg te maken of de dingen op een rij te zetten. Dat vind ik ideaal.
Ja. Hoe snel wist je eigenlijk dat je richting finance wou gaan?
Eigenlijk al vrij snel. Er zijn zo zelf in uw jonge leven toch een aantal mensen die u dan beïnvloeden. Ik heb het geluk gehad dat ik eigenlijk in het derde middelbaar op Sint-Livis College een zeer goede leerkracht economie had. Ik deed economie wiskunde. En die heeft mij eigenlijk... die man was bijna op pensioenleeftijd, maar die kon, dat ging hem niet echt over het leerplan en dergelijke. Maar vooral waar hij over economie wist te vertellen, buiten de boeken en dergelijke, was ik zeer geïnteresseerd. Ik ben economie, wiskunde blijven doen. En daarna richting TW logischerwijs verder geëvolueerd. Ja, en dan is het pad naar finance, in het begin audit, lag dat vrij geplaveid.
Ja, want die carrière, zeg maar, is redelijk klassiek opgebouwd, hè, van een Big Four naar een aantal finance functies om te rijpen, zeg maar, naar de CFO-rol. Die keuze voor PwC helemaal in het begin, in de audit, was dat heel bewust al met het idee van we gaan ooit CFO worden?
Nee, op dat moment zeker niet. Wel, tijdens mijn studie al, om richting audit en bedrijfsrevisoraat te gaan. Ik had ook al mijn keuzevakken in die richting gekozen. Echt helemaal op auditingen, dat ik zelf voor het ingangsexamen IBR bijna zo goed als allemaal vrijstellingen had. Dus dat boeide mij echt wel. En ik dacht eerlijk gezegd dat ik daar met alle zeg maar punten en comma's en voorbehoud van wat er kan gebeuren. Maar ik dacht echt wel van, ja, kijk, dit is het. Je ziet zoveel aspecten, dat is interessant. En ik ben nog altijd heel blij met die keuze. Hè. En zelf na 3 jaar dacht ik toen nog altijd van, ja, ik blijf dit hier nog wel heel lang doen.
Maar toch zei je op dat moment naar Ontex gegaan.
Ja.
Waarom? Waarom geen bedrijfsrevisor en waarom naar de industrie?
Wel, eigenlijk, soms is het ook een beetje een opportunistische keuze. En dat was eigenlijk headhunting. Hè. En dat was eigenlijk voor de eerste keer, want ik was er eigenlijk helemaal niet mee bezig, dat ik van, ja, ik ga toch eens luisteren. Hè. En ik ken de Ontex. Ja, het was klant van PwC trouwens, maar niet, ik zat niet op het auditdossier. Ik vond dat sowieso wel een interessant bedrijf. Hè. Het was toen vooral Europese footprint, hè, maar toch een Belgisch bedrijf, net van de beurs gehaald, het private equity gegeven. En dan ben ik daarover beginnen nadenken. En ja, ik vond dat vooral een unieke kans om eigenlijk op de HQ van een toch internationaal productiebedrijf te kunnen zitten in België. Zo zijn er toch ook niet heel veel. Dus dat leek mij toen toch de dingen van, laat ons eens de overstap maken naar industrie. Ja.
En dat was een huwelijk van 3 jaar?
Ja.
En dan was het op? Of?
Ja, ook daar heb ik heel veel geleerd bij Ontex. Vooral ook, ik kom uit een redelijk beschermde omgeving van de audit, alles wordt voor u gedaan. Je gaat van klant, naar een bedrijf. Toen Ontex zat wel in financieel zwaar water. En dat was toch even, je zit daar niet meer langs de zijlijn, je zit daar middenin. Hè, wat ook wel een impact heeft op de sfeer, de werkvloer. En ik denk die eerste 9 maanden was dat alleen maar budgetplannen. Ik was business controller. Ik was nog geen fabriek binnen geweest. Er was ook geen tijd voor. Niemand stond echt open om daar tijd voor te maken. Ja, de eerste maanden heb ik me toch wel die keuze beklaagd. Hè, maar daarna daar zeer veel aan gehad. En vooral ook het dingen geleerd hè, van hoe werken in een private equity omgeving. Hè, dat er toch wel elke maand stress is op rapporteringen, op covenanten en dergelijke meer. En ik besefte toen ook na 3 jaar van ja, dit is hier eigenlijk heel leuk, maar ik zie hier maar een beperkt deel van de koek. En ik was ook altijd helemaal geïnteresseerd in van waar rapporteren wij hier nu naar de buitenwereld, naar al die financieringspartijen en dergelijke. Ik las dat ook allemaal, denk ik. Een van de weinigen was buiten die externe partij die dat ook allemaal las. En dus dat was op dat moment eigenlijk de logische keuze. Je hebt natuurlijk niet het internationale karakter. Je zit op veel kleinere schaal, maar je kan wel alles doen en met alles bezig zijn.
Ja. Dan was je eigenlijk vrij jong als je de eerste CFO-functie. Hè? Vond je dat je er klaar voor was na 3 jaar audit, 3 jaar klein deeltje bij Ontex?
Nee, en op dat moment was ik daar ook nog niet helemaal klaar voor. Maar ik had het geluk dat de vorige CFO doorgeroeid was naar CEO. En eigenlijk dat die transitie, ja, ik heb daar tijd voor gekregen. Ik deed niet van dag 1 alles. Er was een duidelijke afspraak van dat de dingen geleidelijk naar mij gingen komen. Dus het was ook niet ineens dat heel de eindverantwoordelijkheid van alles op mijn schouder kwam. Het was een CEO die zelf alle dingen had in de CFO-functie uitgebouwd, die alle contacten ook had met bankiers en dergelijke meer. Dus dat gaf een grote gemoedsrust. En ik heb daar, ben daar altijd zeer dankbaar voor, echt de ruimte gekregen, een 2-tal jaar, om alles naar mijn hand te zetten en eigenlijk na 2 jaar de hele suite echt onder mijn hoede te nemen.
Ja, maar hoe doe je dat dan als je eigenlijk als jonge snaak daar binnenkomt en er zit daar een finance team waar ieder lid van dat finance team eigenlijk al een stap verder staat? dan uzelf. En jij moet daar leiding gaan aan geven en jij moet de koers en de richting bepalen. Hoe doe je zoiets dan?
Eerlijk gezegd, met vallen en opstaan. Hè. Daar zijn geen handboeken voor en dat leer je vooral niet op de schoolbanken. En dat was ook een grote, eigenlijk de grootste overstap hè, van PwC Ontex, waar dat je werkt met veel mensen samen, hè, maar je stuurt niet echt grote teams aan. Hè. En dat was de grootste overstap, hè, want inderdaad, op dat moment, vanaf dag één eigenlijk, kijkt iedereen wel naar u. Ja, en wat nu? Hè, nu ga jij dat zeggen. En wat ga je veranderen? Ik denk van, ja, ik ga eerst eens alles rustig leren kennen. Dus ja, dat is met vallen en opstaan. Hè. En ook de dingen van, een van de zaken die ik er toch heb geleerd, hè, van communicatie, hè, van, ja, je zit constant wel in overleg. Maar dingen van, ja, hè, je hebt een idee, hè, van, je spreekt daarover, leg dat uit. En je denkt van, ja, bon, nu is iedereen mee. Ja, nee, zo werkt dat niet. Hè. Je moet daar op terugkomen, je moet meer feedback vragen, maar is iedereen echt mee, wat denkt je daarvan? Ik heb ook de dingen gehad dat ik vrij snel toen ook vicevoorzitter van de ondernemingsraad werd, waar ik ook heel veel heb uit geleerd, hè, van hoe, ja, eigenlijk is dat hetzelfde, hè, met vakbonden, ja, hoe ga je met die mensen om, hè, die hebben een heel ander kader, denkpatroon, hè, en uw academische concepten en uitleggen van financiële beperktheden die er misschien zijn, het schetsen van een economische realiteit van een bedrijf. Ja, je moet daar, je vocabulaire moet helemaal anders zijn. En naar die mensen, dat is helemaal niet denigrerend, maar dat is gewoon zo. Hè. Anders krijg je mensen niet mee. Of je boodschap die je misschien goed bedoelt, hè, komt gewoon helemaal anders aan, omdat het paradigma helemaal anders in elkaar zit aan de andere kant van de tafel. Dus dat zijn zaken die de eerste jaren heel hard heb geleerd. En dat blijft, alles wat communicatie blijft een cruciaal punt, hè, in elke functie, niet alleen in een CFO-rol, maar ook in een CFO-rol. En ik denk dat er veel collega's van mij daar vroeg of laat wel moeilijkheden mee hebben. De ene is er al meer natuurlijk mee weg dan de andere, maar dat blijft van mezelf ook wel werken. Hè, van, ja, ik heb een idee, ik probeer altijd te start with a why, hè, maar daar stopt het niet. Hè, en echt zien dat iedereen mee is, want in uw hoofd, als je een idee hebt, sta je al soms 5 stappen verder, maar we zien dat het peloton wel mee is, want als het peloton niet mee is, ja, dan gaat het ook niet gebeuren.
Ja, dan dreigt het een chasse patat te worden, hè, om in wielertermen te blijven, maar er was de uitdaging van communicatie, leiderschap enzovoort, maar het leek mij ook toch wel een enorme uitdaging qua aantal technische domeinen waar je plotseling mee geconfronteerd wordt en de eindverantwoordelijkheid over krijgt, als je net uit een functie van business controller komt, waar je eigenlijk een heel technisch en heel beperkt stukje had. Hoe heb je die gap gedicht?
Wel, eigenlijk vond ik dat in het begin, dat er in een business controller rol miste ik een aantal meer technische aspecten die in de auditrol wel had. Alles rond fiscaliteit, alles rond een beetje technischer accounting, consolidatie en dergelijke. Die vond ik wel direct terug in de CFO-rol. Dus een veel breder ding. Ik heb ook altijd een zwakke had voor vennootschapsrechterlijke dingen. Ik denk, de CFO is toch voor een groot deel ook een stukje juridisch. Die aspecten zijn gewoon super belangrijk, alles rond compliance en als je dingen wil veranderen naar structuren toe, heeft dat toch altijd een grote juridische impact. Dus die technische bagage, die had ik wel een groot deel waar nieuw was. Was alles pure, een beetje meer corporate finance, dingen rond treasury, cash management en dergelijke. Want het was ook een private equity, dus elke maand moesten er ook wel behoorlijke rapporteringen liggen rond naar de banken. We waren behoorlijk geleveraged. En ja, daar heb ik wel wat bijgespijkerd. Ik heb dan ook vrij snel een executive masterclass corporate finance aan de Vlerik gevolgd. En daar heb ik zelf heel veel aan gehad. Toen heel bewust gekozen van eigenlijk zijn dat wel de dingen waar dat ik technisch gezien nog het meest mis. Dus ik heb daar zelf heel veel aan gehad en dat voor mij was de cirkel dan wel rond de echte pure technische zaken. Ja. En dat effende voor mij ook het pad een beetje later om de exit voor te bereiden. En private equity, je weet dat die vroeg of laat eruit wil om daar eigenlijk al de blueprint te maken van hoe gaan we ons een dossier voorbereiden. En een aantal jaren was dat eigenlijk de blueprint sprint lag toen eigenlijk al klaar.
Ja, en die, niet alleen die private equity speler won een exit, maar jij blijkbaar ook, want we zijn daar toch niet... We zijn daar 9 jaar gebleven.
Dat is lang van een private equity. Te lang.
Maar, ja, maar voor een CFO... uitgekeken op het geheel? Of?
Ja, we hadden toen de verkoop gedaan. Hè. Eigenlijk een dubbele verkoop, vastgoed naar WDP. De activiteiten naar een collega, distriloog. Ik heb nog mee de integratie gedaan. En dan was het... Ik ben bewust blijven zitten, hè, ook in overleg met de nieuwe eigenaar. Maar toen bleek wel, ja, we gaan hier in goede vrienden, gaan we dat toch een einde aanmaken. Dat was leiderschapstijlen en dergelijke, not my cup of tea. Je hebt in een CFO-functie, daarvoor had ik alle vrijheden die ik ook logisch en nodig vind in de functie. Ja, dat was in de nieuwe constellatie toch net iets anders. En ja, dan weet je dat het ook gewoon tijd is, hè, om het aan andere mensen te laten, waar dat helemaal geen schande is.
Maar na een periode in de industrie... kies je dan voor de zorgsector?
Ja.
Wat heeft u daarin aangetrokken?
Vooral eigenlijk de inspirerende CEO en tot vandaag ook nog de eigenaar ervan. Vulpia is een groep met 40 woonzorgcentra, ondertussen er misschien al iets meer, zo 243 zijn, in België. Dus ook geen kleine groep, hè, en toch nog volledig privately owned. En de bevlogenheid en de plannen van de CEO hebben mij zeker over de streep getrokken. En ook natuurlijk, dat was ook een mooie step-up in termen van aantallen. Het is geen klein bedrijf, er werkte aan 3000 medewerkers, een finance team van meer dan 20 mensen en dergelijke. Dus wat dat betreft was dat ook een inhoudelijke step-up. En een sector waar ik ook niet veel van kinderen op dat moment. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel dingen na 9 jaar logistiek, private equity, zo is helemaal de knop om te draaien en te zien van kijk, wat geeft dat?
Maar het heeft niet lang geduurd.
Het heeft niet lang geduurd. Dat lag niet aan Vulpia, maar dat lag eigenlijk aan mijn huidige CEO en de founder van de QBD-groep, Bart Van Akker, is een jeugdvriend van mij. We hebben nog samen op de schoolbankje gezeten. Wij deden 8 uur wiskunde en we noemden dat toen de plus 2, hè, dus dat was maar een select groepje met een aantal halve genieën in onze klas. En dan had je Bart en ik, die dan vrij snel door hadden van ja, we zitten hier wel mee, gezellig in het peloton, maar we kunnen toch precies niet over alles mee praten. En dan hebben wij, hoe oud waren we toen? 16, 17 jaar, hè, elkaar eigenlijk vrij goed en op een leuke manier leren kennen. We zijn ook altijd samen blijven zaalvoetballen tot 2, 3 jaar geleden. Dan was het ook tijd om daarmee te stoppen. En Bart is op zijn 31... is hij QBD begonnen from scratch. Hij heeft heel zijn leven in de life sciences sector wel al gewerkt. Hij is bio-ingenieur. En ik heb dat verhaal natuurlijk van aan de zijlijn meegevolgd. Amai, ga je zelf beginnen? Oké, knap. En na een jaar had hij toch al 30 medewerkers. Na 2 jaar had hij 40, 50 medewerkers. Ondertussen af en toe hielp ik hem met een aantal zaken. Onder andere mee als hij een mede-aandeelhouder moest uitkopen na een aantal jaren en dergelijke. Toen zat corporate finance helemaal in mijn vingers. En dan uiteindelijk, letterlijk na een zaalvoetbalmatch in 2019 was het, denk ik, zei van ja, we zijn nu met QBD met 150 man, wat dat niet slecht is, om van scratch in een dienstverlenend bedrijf, consulting, te groeien naar 150 man, vooral in België en Nederland. En ja, ik wil eigenlijk wel doorpakken, maar dat gaat dan zijn met overnames. En ik was toen aan het vertellen, dat Vulpia in de zorgsector was juist een consolidatiegolf geweest. Veel overnames, ook alle groeipijnen die daarbij komen. Ik was bezig dat ik toen een advies had gegeven aan mijn CEO om misschien een aantal dingen te desinvesteren. Ook dat is een M&A-strategie. Hij zei van, ja, het zou wel leuk zijn als ik ook zo iemand heb die ik vertrouw en die als klankbord op dat vlak kan dienen. Zou je dat niet zien zitten om voor mij in de QBD-groep te komen werken? En voilà, zo is de bal aan het rollen gegaan. Dat is natuurlijk een beetje een risico om voor een vriend te gaan werken, maar dat het er bij één iemand zou lukken, dat was het wel bij Bart, die eigenlijk altijd een beetje wel een natural leader is. En voilà, die stap hebben we dan gezet. Wat jammer was van Vulpia, want mijn werk was daar helemaal nog niet gedaan. Dat was anders dan bijvoorbeeld bij Colfridis. En dat was een zeer leuke omgeving. Als ik Luc van Moer zeker nog ergens tegenkom op een event, is dat ook altijd een zeer warm weerzien. Maar ja, bon, ik kan niet beide doen. Hè. Dus vandaar dat dat eigenlijk prematuur tot een einde is te komen.
Ja. We gaan zo dadelijk wat dieper in op je rol nu. Maar misschien kent niet iedereen QBD. Wil je even kort toelichten wat het bedrijf precies doet?
QBD Groep is dus een consultingbedrijf in de life sciences, dus vooral pharma, biotech. En wij proberen met een groep experten, ondertussen wereldwijd van een 600-tal medewerkers, bedrijven en organisaties, proberen wij die producten, dat kan zijn een medical device, een therapie of een medicijn, sneller en kostefficiënter tot bij de patiënt te brengen. En gemiddeld duurt dat een tiental jaar als je een idee hebt om bijvoorbeeld een vaccin op de markt te brengen, tenzij dat een coronavaccin is, dan kan dat iets sneller. Hè, maar van een idee van, ja, dit zou kunnen werken, totdat dat bij de patiënt is. En je doet dat gemiddeld 10 jaar en kost dat, denk ik, 1,2 miljard euro. En wij proberen een organisatie daar een beetje een one-stop-shop te zijn, van door heel dat traject, na de R&D-fase, heel dat traject te begeleiden, op vlak van regulatory tot clinical trials, tot als je het gaat produceren, alles rond QA, kwalificatie, validatie, jullie processen daar rond, om het gewoon sneller en kostefficiënter bij de patiënt te blijven. Dat proberen wij te doen. En dat zijn heel veel competenties, dat is een zeer breed landschap, waar er ook heel veel evolutie in zit. Dat is een zeer boeiende wereld. Ik ben een van de minst wetenschappelijk geschoolde mensen in de QBD-groep, maar ik vind het wel zeer boeiend. Dat is natuurlijk een ander product dan dat je bijvoorbeeld in de logistiek of dat je effectief in een productiebedrijf werkt.
Begrijp ik het goed dat de grote pharma-jongens dan, dat zijn de klanten?
Die zijn ook klant, maar niet alleen. Hè. We zijn op een aantal van die grote jongens, ook is QBD groot geworden, maar de sweet spot is ook alle scale-ups die met innovatievere dingen bezig zijn. Hè. De big pharma zijn meestal niet de innovatieve jongens, die doen productie, maar ook daar hebben we, dat zijn meer dan kwalificatie, validatie dingen. Bijvoorbeeld als er een nieuwe COVID-lijn bij een Pfizer in dienst moet worden genomen, ja, dan zijn er wel behoorlijk wat processen en dan komen ze handen tekort. En natuurlijk, dat zijn de projecten waar we ook graag aan meewerken, maar vooral de innovatieve zaken, ja, die zitten niet bij de big pharma, die zitten in de lagen daaronder en daar proberen we, daar werken we heel graag aan mee.
Ja. Wat is finance bij QBD dan?
Finance bij QBD is vrij breed. In de dingen is uiteraard alle transactionele dingen. Het is ook vrij internationaal, want wij zijn actief in 8 landen. En we hebben eigenlijk maar nu in 3 landen een finance team zitten. Het grootste team zit in België op HQ. In Spanje hebben we ondertussen nog 2 mensen zitten. En we hebben een recente overname in Polen gedaan, waar er ook nog een aantal mensen zitten. We proberen dat echt wel als 1 team te werken, allemaal in dezelfde systemen en dezelfde rapporteringsfilosofie en deadlines en dergelijke meer. Dus dat is een ding, natuurlijk, ja, business controlling is een belangrijk aspect. We zijn vrij M&A actief ook. We doen in de laatste 5 jaar hebben we 10 overnames gedaan. En ook daar heel het integratieproces, daar gaat natuurlijk ook wel wat behoorlijk wat tijd voor.
Ja, waar haal je zelf die voldoening? Wat in dat takenpakket, in die rol als CFO? Want dat is wel een beetje anders dan wat je tot nu toe in het traject vooral hebt gefocust.
Voldoening dat op verschillende niveaus eigenlijk. Hè. Waar ik ook al altijd veel voldoening uit haal, is als we een deal, een overname, closen, waar we voelen van, ja, dit is echt een goede deal voor iedereen. Dat is iets natuurlijk, dat is een soort tunnel waar je ook in zit, dat een aantal maanden duurt, waar je zeker die laatste weken en dagen heel hard met een aantal mensen naar een deadline werkt. En dat dan die handtekeningen daar staan, is dat toch altijd een beetje een ja, soort overwinning en een soort ontlading effect dat je op dat moment hebt. Maar dat is natuurlijk niet het enige. De voldoening die ik er vooral uit haal is een goed team te hebben. Want we zijn heel sterk gegroeid. Toen ik bij QBD startte waren we eigenlijk met drie. Dus dat was een, ja, ik kwam van een team van een twintigtal mensen bij Vulpia naar ja, drie, waar ik zelf eigenlijk ja, de closing in de eerste maanden deed. En dan zijn we natuurlijk ja, snel gegroeid, nu ook naar een, als ik de dingen in het buitenland erbij tel, is hebben we nu ook mijn twintigtal medewerkers. En om te zien hoe dat team ook internationaal matcht en dat een geoliede machine is, daar haal ik heel veel voldoening uit. Langs de andere kant raakt het mij ook, hè, als dat niet zo het geval is. Hè. Mensen, ja, soms, wat we ook gehad hebben, hè, uitvallen door dat bepaalde balansen toch niet goed, bedoel ik niet technische balansen, hè, maar balansen in het team hè, of de werkdruk op een bepaald moment te hoog is, dat je dat niet op tijd hebt gezien of misschien hè, anders had op kunnen anticiperen. Ja, dat is de flipside. Hè. Daar zie ik ook als ja, persoonlijk wel ja, vanaf.
Ja. Wat vind je de grootste moeilijkheid aan uw functie vandaag? Of voor jou persoonlijk de grootste uitdaging of waar dat je het meest mee worstelt?
De balans, zien dat die balans er voor iedereen is. En die voelsprieten te hebben van, ik kan denken dat alles in orde is, maar dan toch ineens ergens iets opvangen of vernemen van, ja, dat is eigenlijk toch niet zo. Hè. Dus constant de dingen hebben van die voelsprieten van, loopt alles wel zoals ik dat denk dat het loopt? En voelt dat voor iedereen, zit iedereen wel op de juiste plaats? Dat is een werk dat ook nooit af is. Hè. Ja, dat is altijd wel een uitdaging.
En hoe ga je daarmee om als je daarmee geconfronteerd wordt, als het niet loopt zoals je denkt dat het loopt, of als je, zoals je er net zei, je zit in een overname en je zit een beetje in de tunnel. Als die tunnel langer is dan dat je eigenlijk zelf zou willen, of als je er niet uitkomt uit die tunnel, hoe is Tom Lokermans dan?
Ik heb het geluk dat ik nogal zelf onder grote stress en dergelijke nogal kalm blijf. En dan denk ik altijd de dingen van Wilfried Martens, denk ik, lector et emergo, van we gaan dat hier kalm bekijken. En als dat met mensen is, geloof ik nogal hard in de dingen. Ik ben niet star in one-to-ones en even buiten de muren van het bedrijf iemand iets gaan eten of een pint gaan drinken. Dat zijn zaken die veel oplossen. Uiteindelijk is niets onoplosbaar hè, in onze dingen. Door te praten met de mensen of dat je in een project zit dat toch niet loopt zoals het is, zien van ja, hoe kunnen we dat oplossen? En af en toe ook zeggen, bijvoorbeeld in M&A-zaken is dat ook van oké, ik heb mijn kaarten hier uitgespeeld, ik ben in een deel misschien verbrand. Hè. Bon, nu is het aan u, ik ben nogal een goede tandem ook met onze CEO. Nu moet jij op het voorplan komen. Dat zijn nog de kaarten die jij hebt, denk ik. Hè. En dan zien we wel of dat lukt. Hè. Ook dat is een ding. Hè. Af en toe durven zeggen van ja, kijk, nu heb ik mijn kaarten ja, gespeeld. En als dat niet ook in het team is, hè, werk ik ook heel goed samen met onze HR-collega's, HR-BP's, die mij in dingen in het team ook bijstaat en daar ook een belangrijke rol als een intermediate dingen kan spelen. Dus ook, denk ik, niet proberen alles zelf op te lossen. Dat is een belangrijke. En ook durven toegeven van, ja kijk, hier ben ik op mijn limiet gebotst. Hier ben ik, wat mij betreft, moet ik nu een stap terugzetten en hier zit iemand anders in de front. Ja.
Het is misschien een cliché, maar van een CFO wordt toch een soort tegenwicht verwacht, een soort neutraliteit, een ander licht op bepaalde beslissingen die moeten genomen worden in een bedrijf. Is het net makkelijker of moeilijker dat jij werkt voor jouw beste vriend eigenlijk?
Dat is eigenlijk vrij neutraal. Ik ben wel, en soms moet ik mij daar ook voor behoeden, ik vind het heel belangrijk dat een CFO ook mee met een business is. Hè. Dus, business partnering is natuurlijk een populair woord. Hè, maar ik geloof ook dingen in M&A-trajecten en dingen van als onze CEO en ook onze commerciële man die een heel goed zicht heeft op de markt, denk ik van ja, maar dat zijn zaken, hè, dat zou wel leuk zijn dat we die erbij kunnen nemen, die service offerings. Dan ben ik helemaal mee met het verhaal. Waar ik wel harde lijnen trek, en waar CEO ook van mij verwacht, en ook naar luistert, is van kijk, hier zitten onze financiële grenzen. En iedereen in onze, zeker een XCOM, is nogal data-driven. En naar cijfers wordt echt wel, die worden gechallenged. Al geluk. Maar daar wordt ook wel naar gekeken en dat wordt wel als waarheid aanzien van ja, kijk, dit is het. En ja, nog belangrijker, waar gaan we naartoe? Dat is dan niet een ding, niet alleen van de CFO, maar vooral ook met operations en met commerciële mensen gaan samen dingen van, kijk, waar zou dit naartoe moeten gaan en waar komen we dan mee uit? En hoe zitten we dan in de boundaries van onze financiële capaciteit? Blijven we dan gezond bedrijf en dergelijke meer? Ja, daar wordt wel naar geluisterd. En dat verwacht hij ook van mij. En Bart wil soms ook al 2-3 stappen verder gaan. De laatste jaren voor ons waren iets moeilijker. In de COVID-periode was natuurlijk in de life sciences werken geweldig. Ik bedoel, er waren projecten te veel. Iedereen was fulltime billable. Daarna zijn het algemeen in de life sciences dingen wel wat minder geworden. Het is voor de eerste keer dat we ook af en toe moeten zeggen van ja, nee, dit nu beter niet. En dat was altijd een leuke boodschap te geven, maar dat wordt wel verwacht. En dat is dan, we discussiëren over alles, we werken in een heel consensusmodel, maar over sommige dingen is er geen consensus te vormen. Als er dingen is van, maar kijk, dit is de limiet, ja, dan is het dat ook.
Ja, maar je hebt daar het clichéwoord business partnership aangehaald. Dat heeft twee kanten. Ik ga eerst even op de ene kant inzoomen. Je bent de minst wetenschappelijke medewerker van Hans het Bedrijf, heb je daarnet zelf gezegd.
Ja.
Ik heb het niet gezegd, je hebt het zelf gezegd. Hoe kan jij als CFO die taal van die wetenschappers praten en hoe kan jij, als je mee aan de tafel zit, begrijpen wat meer prioriteit kan zijn dan iets anders in het licht van de toekomst van het bedrijf?
Daar ben ik nederig in. En ik probeer, wij organiseren ook heel veel knowledge events binnen onze groep, want er zijn zelf binnen onze medewerkers, die weten ook maar allemaal maar een stukje. Mensen die met clinical trials bezig zijn, hebben minder kennis van regulatory zaken, laat staan van kwalificatie, validatie, aspecten. En dus er worden heel wat dingen georganiseerd, laagdrempelig, zodanig dat zelf een minder wetenschappelijk geschoold iemand zoals ik daar notie van heeft. En wat er de dingen is, en daar ben ik dus nederig in, dat komt vooral van onze CCO en onze CEO, van ja, de zaken waar dat we gaan op inzetten. En dat is eigenlijk onze, in een strategieoefening, is dat de dingen van waar denken wij dat bepaalde, in onze verschillende service offerings, waar dat de toekomst ligt. We hebben dat, we noemen dat onze focal points, van ja, daar gaan we meer op inzetten. En daar ben ik natuurlijk bescheiden in. En wanneer dat die dingen gemaakt is, van ja, dat is de richting die we uitgaan, dan zetten we daar volop onze schouders om dat natuurlijk te realiseren.
Ja, de andere kant is, hoe zorg je ervoor dat al die wetenschappers, of dat wetenschappelijk geschoold personeel, de taal van finance begrijpt en praat?
Dat is een hele goede. We doen, want ook dat in een internationaal bedrijf, we proberen zoveel mogelijk te communiceren over leuke projecten die er bezig zijn, ook over hoe dat wij kijken naar de evolutie in onze sector. We proberen nu toch ook een keer per kwartaal aan de bredere groep uit te leggen van hoe dat we het financieel doen. zonder te veel in dingen te gaan van EBITDA's en dergelijke. Dus proberen daar vooral rond onze omzetgroei en dergelijke te praten. Ook over prijsdruk en over al dan die margedruk. Dus proberen dat op die manier te delen. Dat is eigenlijk in een soort vooropgenomen videogesprek dat we elk kwartaal doen. En waar we dan met een aantal twee grafieken proberen uit te leggen van wat het de evolutie is, zonder daar technisch te meer in detail te gaan. Voor onze bredere groep shared services, zoals we die noemen, dus eigenlijk zeg maar de mensen die op HQ zitten, geef ik ook elk kwartaal een iets uitgebreidere toelichting. En ook daar heb ik nog moeten leren dat sommige dingen iets te technisch toch waren en iets te veel cijfers en dergelijke. Dus ook daar heb ik nog vrij recentelijk dingen gekregen van kijk, ik ga maar 2-3 grafieken, maar probeer daar zo zuinig mogelijk mee om te springen. Want in onze dingen is het natuurlijk EBITDA, gross margin en dergelijke. Dat is natuurlijk dagelijkse taal. Maar voor mensen van marketing en HR, is dat een beetje, we horen het in Keulen donderen. En dat is helemaal niet erg. Hè. Dus dat proberen zo laagdrempelig te houden. En ook gewoon een conclusie, is het nu goed of is het nu niet goed? Moeten we ons zorgen maken of moeten we ons niet zorgen maken? Hè?
Ja. Maar waar ligt uw minimale verwachting zo als CFO? Wat vind je, hoe ver moet die financiële geschooldheid van de collega's gaan? Wat verwacht je toch van hen? Wat moeten ze minimaal begrijpen of mee hebben eigenlijk?
Goh, waar ze moeten. Ja, ik ben daar ook nogal in bescheiden in geworden. Hè. Die vraag 5 jaar geleden zou ik waarschijnlijk anders beantwoord hebben. Uiteindelijk denk ik dat collega's buiten het financiële departement, hè, dat die moeten weten van ten eerste. Wat is onze omzet? Wat doen wij nu als omzet? Er zijn een aantal dingen van, mee hoeveel zijn wij? Wat is onze omzet? Het verschil tussen, dat probeer ik wel op te dingen, tussen wat we overhouden in onze gross margin, dat een bepaald niveau moet hebben en dat dat hoog genoeg moet zijn om onze overheidsstructuur te dekken. En als dat niet is, dat we dan aan een overheidsstructuur ook iets moeten doen en dergelijke. En dat we met wat er dan overblijft, dat we dat nodig hebben om onze groei te financieren, om nog financieringen, dergelijke af te lossen. Dat zijn zo wat de minimum, zo de 3 blokken waar ik altijd op probeer te trekken. Van, als we 100 euro verkopen, ja, moeten we minimum dat overhouden als directe contributie. Want we gaan nog zoveel procent aan onze overheid, waar dat dan wij allemaal eigenlijk ook nodig hebben om ons werk te kunnen doen. En dat moet ook een bepaald niveau hebben om gezond te zijn. Dat zijn zowat dat een beetje grafisch uit te leggen, dat is hoe ik het nu probeer te doen. En ik heb de indruk dat dat toch beter pakt.
Jij bent voor veel mensen in het bedrijf, heb ik begrepen, het financiële klankbord. Hè. Je kan wel de grenzen een beetje afbakenen van dit is financieel mogelijk en niet. Heb je zelf ook een klankbord?
Ja, zeker. In ons XCOM-team is dat zeker ook zo. Ik werk heel nauw samen ook met onze COO en onze operation.
Maar is die voldoende mee in uw domein?
Ja, want die heeft zelf ook een financiële en economische achtergrond. Helpt zeker. En onze CEO is ook wel, die is vrij snel mee met heel veel zaken. Ondertussen ook vrij dingen zijn rond corporate finance. Dan hang je maandelijks heel wat private equities aan onze lijn. Dus ondertussen spreekt hem die taal ook wel al wat. Maar het belangrijkste klankbord, denk ik, vind ik daar wel.
Niet buiten de firma?
Dat ook wel. Ik doe daar nog altijd te weinig in netwerkzaken te zitten. Er zijn er nu een aantal waar ik regelmatig naartoe ga. En dat is ook wel interessant. Er zijn wel andere sectoren, maar basically, uiteindelijk komt het toch altijd een beetje op hetzelfde.
Wat is zo het beste advies dat je al gekregen hebt, waar je echt iets aan gehad hebt?
Meestal komt dat neer om dingen niet zelf proberen op te lossen. En praat eens met die persoon of die persoon, of die heeft dat al gedaan. Dat gaat hem dan in dingen van overnames of over puur technisch ook financieringsstructuren en dergelijke meer.
Je hebt mij ook gezegd dat je Peter Hinsen heel inspirerend vindt.
Ja, dat is ondertussen wel wat jaren geleden. En dat was op een netwerkevent, denk ik, een finance forum van Deloitte, waar dat hij als spreker was. En dat was toen de bevlogenheid waar dat hij mee spreekt. En ook, die komt met slides af, hè, maar die zijn een beetje als achtergrond. Hè. Die ziet niet, dat staat eigenlijk ook niet veel op. Hè. En die brengt een bevlogen verhaal over wat hij in de wereld ziet, waar dat mensen... Hè, schrik van hebben en denken van, oei, wat gaat er nu allemaal gebeuren? En ai, ai, ai. En die zegt van, ja, maar ik zie daar de schoonheid in, ik zie daar de opportuniteiten in. Letterlijk zijn dingen waar I get excited, van alles wat er verandert. En ik weet ook niet dikwijls waar het naartoe gaat, maar het is wel, het is spannend. En dat vond ik zeer, op dat moment vond ik dan een eye-opener, puur technisch van hoe goed dat die kan spreken, hoe bevlogen en hoe goed dat ook een presentatie in elkaar kan steken. Dikwijls in de finance-presentatie zit het nogal zo van, kijk, we hebben onze slides met puntjes, we lezen dat min of meer, overlopen we dat. En ja, dit was van een heel andere planeet, ik vond dat zeer verfrissend. Nog altijd, hij komt regelmatig ook op de zeven dingen, als hij praat over zijn visie, over financiële dingen, dan vind ik dat het wel leuk om naar te luisteren.
Ja. Als je even terugblikt op je loopbaan, wat zou je anders doen?
Ik denk dat ik iets sneller mezelf zou durven zijn. Mensen ook een inkijk geven van wie ben ik achter het werkmasker, wat ik in het begin toch wel had. En ook niet proberen op alles een antwoord te hebben. In het begin dacht ik ook, met name toen ik bij Colfridis begon, dat ik van ja, nu gaan die met al de vragen naar mij komen en ik moet op alles een antwoord hebben. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. En dat heb ik zo een beetje te veel meegesleept. Ja, als het wat moeilijk is, dingen, ik zal het wel doen. En dat is een beetje de tragiek van de meewerkende voorman. Dat moet je helemaal niet willen doen. Je moet mensen rapper challengen en zeggen van ja, maar kun je dat zelf oplossen of door vragen te stellen van wat denkt je? En dat heb ik te lang, denk ik, allemaal zelf op mij proberen nemen.
Ja, die lesson learned, hoe neemt je dat mee als je nu jonge mensen aanwerft? Of wat is uw advies aan mensen die komen solliciteren of die bij u in het team willen komen?
Ik geef die heel veel vrijheid en vertrouwen. Ik ben absoluut geen micromanager. Ik denk ook wel dat geapprecieerd wordt. En als ze mij vragen of mee iets struggelen, dat mijn deur letterlijk en figuurlijk altijd open staat. Dat werkt nu vrij goed. En de vrijheid krijgen om dingen, binnen kaders natuurlijk, om aan projecten, aan bepaalde dingen te werken die ze ook nog niet gedaan hebben, die ik misschien ook nog niet gedaan heb, waar we dan minstens wekelijks of twee keer per week de voortgang en de dingen van opvolgen en de issues bespreken. De dingen is van, probeer dingen en doe dingen. Langs de andere kant ook, wees geduldig. Ik denk ik ben dat zelf altijd wel redelijk geweest, denk ik, en weten van step by step. Misschien dat ook aan de jongere collega's of de jongere generatie, die soms iets minder geduldig zijn. En denken dat alles voor je 35 in een plooi moet gevallen zijn. En dat je, dat is niet altijd zo eigenlijk.
Ja. En hoe reageer je als dat vertrouwen beschaamd wordt?
Ja, niet goed. maar eerlijk gezegd is dat eigenlijk ook bijna nooit voorgekomen. Als het echt een vertrouwen is, dan is dat meestal ook wel het einde van de rit. Zonder dat is er eigenlijk niet veel, vind ik. Zeker in een finance team.
Jonge mensen die vandaag komen solliciteren bij u, nou, wat ben jij op zoek? Wat zoek je in een collega, in een kandidaat om bij QBD te komen werken?
Natuurlijk zijn er een aantal technische minimale voorwaarden, maar ook die, ik ben altijd van het principe van, collega's zijn er soms wat harder op dingen van, is het iemand die, dat we denken, die wel hersens in zijn hoofd heeft, dan gaan we die technische dingen wel leren. Dat is uiteindelijk allemaal niet zo moeilijk. Wat ik belangrijk vind, is de mentaliteit, persoonlijkheid, van, is dat iemand die strikt in een, zal ik maar zeggen, 9-to-5 paradigma leeft, of is dat iemand die mee aan de kar wil trekken en zeggen van, kijk, als er vandaag wat harder moet getrokken worden, dan gaan we daarvoor. En vooral iemand die, we spenderen toch wat tijd samen, leuke mensen om mee te werken. Dat is toch dat ik denk van, past die in het team? En is dat, maar meestal hangt dat ook wel samen met, is dat iemand is dat een leuk persoon om mee te werken? Kunnen we daarmee lachen? Kan ik daarmee een pint aan de toog mee drinken? En kunnen wij een leuk gesprek hebben? Dat is eigenlijk ook zeer belangrijk. Als dat niet is, dan is dat... Dan ga ik daar toch over twijfelen, van moeten we dat wel doen.
Ja, wat vind je de belangrijkste skills, de belangrijkste vaardigheden dat iemand moet meebrengen? Wat vind je voor jezelf dat de belangrijkste vaardigheden zijn die je hebt ontwikkeld in je loopbaan?
Openheid. Uiteindelijk ben ik by nature toch iemand die vrij introvert is. Niet eens aan dat ik ook wel, denk ik, als sociaal ervaren word, maar wat meer uit uw cocon komen. Uiteindelijk is dat ook een soort van communicatie. En heel helder en blijven communiceren. Soms vind ik dat er ook te veel gecommuniceerd kan worden, maar misschien is dat wel niet zo. Dat ik denk van, dat hebben we nu al 7 keer gezegd. En dingen aftoetsen en heel die... beseffen dat eigenlijk dat alles voor iedereen een soort proces is. We zitten constant met veranderingen. Je gaat dat nu over een nieuwe ERP, over nieuwe rapporteringsstructuur, over... Er zijn een nieuwe serviceoffering die we in de dingen, nieuwe collega's, weet ik veel wat. Dat verandert. Dat is één constante die er altijd zal zijn, dat alles verandert. En hoe dat wij, hoe dat ons bedrijf er over 2 jaar zal uitzien, dat zal weer helemaal anders zijn dan dat het er nu uitziet. Ja, dat weten we al. Hoe dat er juist zal uitzien, dat weten we nog niet. Dus open voor die verandering en dat we die, dat die gedragen worden en dat we dat goed communiceren, waarom dat we dingen doen en blijven aftoetsen. Dat zijn de dingen van heel dat proces, niet alleen van dat in mijn kamer te liggen uittekenen en te denken van ik denk dat dat de juiste manier is, maar dat peloton meekrijgen en misschien ook zeggen van misschien komt die een input en misschien is dat inderdaad niet de beste ding is, of moeten we daar nog bij, bij schaven.
Ja, daar ben je goed in geëvolueerd, zeg je. Zijn er zo zaken waarvan dat je denkt daar kan ik eigenlijk, daar sta ik eigenlijk nog een beetje te ver van de blueprint van de ideale CFO? Daar moet ik nog wat aan werken. Wat zou dat zijn voor jou?
Ik denk dat is misschien netwerking. Ik ben ook by nature niet een beste... als ik mensen ken, dan ken ik die. En als ik die ergens anders tegenkom, dan is dat altijd een leuk weerzien. Maar zo spontaan, en af en toe daag ik me een paar keer per jaar daag ik mezelf dan wel uit. Van oké, ga eens ergens naartoe waar je niemand kent. En dan is dat van, ergens bij staan. En uiteindelijk loopt dat altijd wel los en zijn dat dikwijls interessante gesprekken. Maar dat blijft... Ik denk dat er wel mensen en ook CFO's zijn die dat veel natuurlijker en eigenlijk iets beter kunnen dan ik.
Ja. Terug even reflecteren. Die verschillende omgevingen waarin dat je gewerkt hebt eigenlijk. Wat was de key voor het succes van een CFO?
Uiteindelijk komt dat... ook altijd neer, denk ik, op hoe goed je een team kan samenstellen en beter doen samenwerken en toch in een grote mate ook samenhouden. Uiteindelijk is dat een beetje de rode draad, denk ik, over de verschillende functies heen. Ja. En dat is met vallen en opstaan.
Ja, wat is uw grootste moment de gloire?
Misschien wel bij de... er zijn er een aantal, maar dan kijk ik toch altijd een beetje naar de M&A-momenten, dat we grote overnames succesvol kunnen closen. Ook de verkoop van Cofridis bijvoorbeeld was toch wel een ding. Je weet van, kijk, dat bedrijf gaat hier, we hadden ook een 500-tal mensen verwerkte, dat is nu in goede handen, in financieel ook goede handen, met een goede nieuw leiderschap en dergelijke. Dat zijn wel, en weten dat je daar ook toch echt wel een key player in bent geweest, dat zijn wel de momenten die bijblijven.
Ja, en de andere kant... het dieptepunt, of klinkt nogal dramatisch, maar zo de grootste fout dat je gemaakt hebt, of het grootste leermoment zo.
We kunnen ook goed theatraal zijn, hoor. Dus dat is niet... ik denk dat dat was een aantal jaar geleden dat we bij QBD Groep ook van eigenlijk hele rapporteringsstructuur naar eigenlijk hele organisatiestructuur veranderden, van een landenfocus naar meer een divisiestructuur, gecombineerd met een implementatie van een ERP. En eigenlijk ook nog een 2-3 overnames die we net gedaan hadden, nog moesten integreren. En dat was eigenlijk wat te veel. Ook voor het fijn Science Team. Toen zijn er samenloop van omstandigheden, mensen vertrokken en ook mensen die een burn-out hebben gehad. Dat ligt nooit alleen aan het werk, heb ik ook wel geleerd. Maar ja, dat helpt niet. En dan was wel een zeer zware periode voor heel het team. Die ook, je weet, in finance, dat moet eigenlijk een geoliede machine zijn. Als er bepaalde echt transactionele dingen beginnen stokken of niet lopen, door de, niet tegenstaande dat je maanden aan het testen bent voor implementaties en dergelijke, en dat dan stokt en basisprocessen niet meer goed lopen, en dan weet je dat je een chain reaction hebt aan miserie die een aantal maanden duurt om dat recht te trekken. En dan weet ook dat dat alleen maar goed komt doordat iedereen heel hard zal moeten werken en om dan iedereen samen te houden. En je krijgt dan van verschillende dingen natuurlijk alle bagger over u heen. Hè. En dat is natuurlijk een zware periode, omdat je collega's die je echt graag hebt en apprecieert, letterlijk zie uitvallen. Hè. Dat is toch wel heel erg zwaar.
En wat doe je dan concreet om dat risico zo klein mogelijk te houden? Of om te leren uit die fouten? Wat zijn concrete dingen die je dan gedaan hebt?
Ten eerste zo snel mogelijk uit die dingen komen. Hè. Dat is maar één manier dan. Kom dan terug op rustig blijven en vooral voorop gaan in die dingen. Hè. En ook uitreiken naar de dingen van mensen in operations en dergelijke. Van ja, kijk jongens, hè, hier lopen nu een heel aantal dingen verkeerd. Maar dat en dat ga je ons ook moeten helpen. Hè. En niet beschaamd zijn om te zeggen van ja, kijk, hè, we hebben op verschillende dingen hulp nodig. Hè. En dat vooral ook zo helder mogelijk communiceren van de stappen vooruit die je dan wel maakt. Zeggen van kijk, we zitten nu. Het is niet goed, we zitten op een dieptepunt, maar we hebben een plan. We weten ongeveer, we gaan met prio aan die zaken werken. We gaan niet op alles tegelijk kunnen werken. We gaan eerst dat aanpakken. En dan zien van, kijk, week na week maken we hier progressie. En dan is dat ook wel een overwinning elke keer. Van de dingen, van die kleine succesjes, ook dingen van proberen iedereen daar ook dingen op te maken van, kijk, het is moeilijk, ik weet het, hè, ik ga voorop in de shit, hè, en we gaan hier samen uitkomen. Hè, en dat ook, we hebben een WhatsApp-groep met ons team, daar dan ook wekelijks dingen, hè, mensen bedanken, weten ook dat die overmatig veel uren werken, om daar ook aan mee te werken en dergelijke. En,
maar dat lat wordt niet lager gelegd. En Tom blijft evenveel eisend.
Eventually wel, hè. Ja, bedrijf is ook veel eisend. Hè. Dat moeten we zijn, denk ik. Hè.
Ik wil u niet naar de uitgang praten, maar als ik kijk naar uw loopbaan, dan is het nu stilletjes aan het moment om een nieuwe job te gaan kijken. Hè. Gemiddeld, hè, we zijn nu 6 jaar plus bij QBD. Ja, hoe zie jij je loopbaan verder?
Goh, bij QBD hebben we nog wel wat werk. Hè. We zijn op dit moment nog 100% privately owned. We willen een groeibedrijf blijven. We willen ook grotere overnames naar de US gaan doen. Dan weten we dat we dat niet op eigen kracht kunnen doen. Hè. En dan zat de deur weer open naar mijn oude liefdes van private equity en dergelijke. Hè. Dus dat zijn trajecten die we weten die de komende jaren er nog wel aankomen en razend interessant zullen zijn. Hè. Dus dat is mijn traject op de komende 5 jaar ligt daar nog wel mee. Is daar zeker nog bij QBD. En wat daarna komt, dat zien we wel. Het is niet dat ik daar echt al een ding in heb van dan gaan we die richting uit of die richting uit.
Ja. Moest je nu iets anders gaan doen, zou het een vriendschap overleven?
Dat zou moeilijk zijn. Ja, maar ook dat is een van mijn, in coachinggesprekken misschien een van mijn pitfalls, de dingen van, ik ben loyaal, en sommige mensen zeggen, ja, misschien ben je te loyaal, waar je ook soms iets te lang blijft zitten met de dingen die je doet, maar ik ben het ook wel van overtuigd, er hangen nog andere zaken ook aan vast, een deel dat ik ook in een partnership zit, waar dat er niet zomaar een exit, waar een exit van mij niet zo interessant zou zijn op andere vlakken ook.
Okay. Ik ga stilaan afronden. Ik had jou op voorhand ook gevraagd, omdat we in de podcast graag zo'n beetje muziek steken, om een paar nummers door te geven die je graag hoort. Ik concludeer daaruit dat jouw muziekstijl of keuze nogal eclectisch is, want het gaat een beetje alle kanten uit. Maar vertel een keer, waarom staat Maria Callas op dat lijstje?
Wel, ik heb dat nummer leren kennen, want ik ken niet zoveel van klassieke muziek, maar ik heb dat nummer leren kennen uit de soundtrack van Philadelphia, de film van, denk ik, midden jaren 90. En toen was ik nog een tiener. En ik vond, dat is me altijd bijgebleven, dat een van de, ik vind dat tot op vandaag nog altijd een van de mooiste en meest aangrijpende filmscènes.
Do you mind this music? Do you like opera?
Met Tom Hanks, die dan aan een Baxter het ook uitlegt, het nummer waarover dat eigenlijk gaat.
Oh, this is my favorite aria. It's Maria Callas. It's Andrea Chenier. Umberto Giordano. This is Maddalena. She's saying how during the French Revolution, a mob set fire to her house. And her mother died, saving her. She said, look, the place that cradled me is burning.
En dat dat eigenlijk een nummer is die enerzijds de miserie van de Franse Revolutie niet in zijn schoonheid beschrijft, maar langs de andere kant ook wel de hoop. Als alles fout lijkt te gaan en je zit letterlijk in de modder, dan toch nog ergens hoop, licht zien. En dat natuurlijk op een zeer theatrale manier, maar met de prachtige stem van Maria Callas gebracht. Dat heeft altijd een indruk op mij gelaten.
De muziek. It fills with a hope. And that'll change again, listen. Listen.
Haal je wel meer inspiratie uit muziek eigenlijk, of niet?
Zeker. Ja, ik ben ook altijd dingen. Een van de zaken die ik ook had meegegeven was Zesde Metaal. Dat is helemaal iets anders. Van als Capelle. Ook die teksten. Dat gaat er dikwijls over relativeren van de zaken. Dat geeft een zekere rust. Los van het feit dat het ook bij Van als Capelle, dan denk ik ook altijd zeer goed geschreven is. Ja. En zijn spielerij met taal inspireert ook altijd, vind ik.
Schets een keer zo'n door de weekse dag. Zo.
Die kunnen vrij uiteenliggen. De dingen van afhankelijk van wat voor soort meetings of welke soort projecten dat er hot zijn. Hè. Maar dat begint eigenlijk altijd standaard wel met een zicht op de cashflow, de cashpositie.
Oh, ik dacht dat je zou beginnen met een koffietje.
Dat klopt. Maar soms durf ik zelf nog wel eerst eens bepaalde...
Dus thuis, je staat op... Computer gaat open om de cash even te...
En ondertussen loopt de koffie.
Ah, ja, okay.
Loopt een espresso door.
Ja.
En dan is het wat afhankelijk van in welke mood, welke periode zijn we, is het de dingen even om alle externe rapporteringen buiten te krijgen. Zitten we in een M&A-flow?
Maar gemiddeld, welk uur begin je 's morgens?
Ook dat is nogal uiteenlopend. Ofwel begin ik heel vroeg en dan kan de wekker om 6 uur, voor mij is dat vroeg, voor veel mensen is dat een normaal uur. Maar eigenlijk ben ik by nature ook iemand die graag 's nachts werkt. Als het echt heel druk is, dan durf ik tot 3 uur, 4 uur soms 's nachts doorwerken. Ja, en dan gaat de wekker nu niet om 6 uur, tenzij dat echt niet anders kan. Maar dan gaat hij ook wel eens om 19:30, 20:00.
Ja, maar vind je dat je work-life balance in orde is? En vind je dat daar vandaag te veel aandacht naar gaat eigenlijk?
Ja, dat is mij bij periodes. Hè. We komen nu natuurlijk uit een vakantieperiode. Dus we hebben geen actieve M&A-dossiers lopen. Hè. We hebben ook al overnames gedaan in eind augustus. Ja, dan is de zomerperiode iets minder rustig. Maar dan valt dat mee. Maar je weet ook dat je periodes hebt dat het helemaal niet rustig is. En het enige dat ik probeer te bewaken is dat ik... en dat voor mij echt ook wel heilig is en waar ik meer op mijn strepen misschien sta dan vroeger, is ik moet x aantal uur per week op de fiets kunnen zitten of lopen en dan komt alles wel goed.
Oké, ik ga het gesprek afronden met de vraag die ik aan iedereen stel. Hier is de glazen bol. Kijk er eens in. Doe een keer een bouten uitspraak, een voorspelling van hoe zie je finance binnen 5 jaar, binnen 10 jaar?
Ik denk, hoop, hè, dat er veel minder op transactionele dingen gefocust kan worden. En dat we veel meer... maar eigenlijk zou je dat misschien 5 jaar geleden ook al gezegd hebben. Dat we veel meer van iedereen, zelf accountingprofielen, dat we veel meer naar echt business partnering gaan. En dat we meer tijd kunnen spenderen aan communiceren, aan meaningful samenwerken met andere aspecten van een business, dan dat we in ons finance tunnel zitten.
Ja, is duurzaamheid iets dat op uw agenda staat?
Dat staat op iedereen zijn agenda, denk ik. Maar dat vind ik wel, dat staat minder hoog dan een jaar geleden. Ik vind dat de Europese Commissie, wanneer was het, in februari zeker, met de ESG-grenzen danig op te trekken, dat dat een goede beslissing was. Ik denk dat de slinger echt wel te ver doorgeslagen was. Maar natuurlijk staat duurzaamheid op de dingen. Maar ook dat, bijvoorbeeld bij QBD, we zijn een consultingbedrijf, dus de e-footprint is redelijk beperkt, maar waar wij nogal sterk mee bezig zijn, al van in het begin, was het onze social responsibility, de zaken die wij allemaal doen. En we hebben die een aantal jaar geleden wat meer structuur gegeven door een foundation, de VZW, op te richten, waar dat we eigenlijk al onze goede doelen clusteren en waar dat we ook mensen vanuit ons bedrijf, dus consultants, iedereen mag zich daar kandidaat voor stellen, die mogen kiezen welke, we stellen een pakket ter beschikking, die mogen kiezen welke zaken dat we gaan doen met die middelen of niet. Maar dat kan ook gaan over, we zijn nog actieve bloggers in onze buurt, dat we zien van we houden ook de omgeving schoon, tot we hebben een leerstoel aan de KU Leuven voor waar we fundamenteel kankeronderzoek over glioblastoma steunen. We hebben heel wat andere dingen mee kom op tegen kanker en gaan zo maar verder. Werkingen uit onze omgeving. En dat vind ik, dat is ook een ding van duurzaamheid. Bij ons, dat vind ik eigenlijk belangrijker dan rapporteringen met wat check the box. Maar het is wel de dingen waar we mee bezig zijn van, oké, wat we doen, maar ook dat is een soort communicatie. We gaan dat wat meer structureren, KPI opzetten en voor bepaalde projecten maakt iemand verantwoordelijk. En we gaan dat in ons jaarrapport, we moeten dat nog niet, maar hebben we ook een ding rond, wat doen wij nu eigenlijk en waar willen we naartoe? En dat is communicatie. We hebben dat eigenlijk altijd al gedaan, maar we gaan dat nu wat meer kwantificeren en meer structuur geven. En dan vind ik dat het wel niet slecht is, no waste of time is, want dan ben je nog helderder in dat te communiceren. En dat is dan wel een goede ding aan evolutie, en dat finance daar tijd voor kan maken om dat mee vorm te geven.
Mm-hmm. Oké. Heb ik zaken niet gevraagd, of zijn er zaken die jij graag had verteld, nu je voor de microfoon zit?
Ik denk dat we vrij compleet zijn geweest. Dus ik vond het een zeer leuke ervaring.
Ja, wel, ik dank u voor uw komst en voor het open gesprek. Het was heel boeiend, dank u wel.
Geweldig, dank u.
Benieuwd wie de volgende gesprekspartner is? Volg CFO Podcast op Spotify of raadpleeg onze website.